Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Jongens en meiden, we gaan het vandaag hebben over kiezen. Kiezen, dat moet je elke dag wel, soms heel vaak. En soms wel leuke dingen, dan als je een beetje mazzel hebt, soms. Het gebeurt bij ons eigenlijk nooit, maar dat zou ik te denken. Soms word je wel eens meegenomen naar een speelgoedwinkel of zo. En dan is er van, nou je mag iets uitkiezen. En ja, dan is het heerlijk om te kiezen, toch? Wat zou je dan kiezen? Ga je dan voor Lego of Playmobil of nog iets anders of zo? Dat is mooi, maar ook wel ontzettend moeilijk, want dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Soms moet je ook kiezen rond je feestje of zo. Wie zou ik uitnodigen? Ja, is dat wel wat ingewikkeld, want dan moet je sommigen ook niet en zo. En soms heb je ook keuzes die zijn helemaal lastig, want die moet je heel snel doen. Bijvoorbeeld als iemand heel naar tegen je doet, dan moet je zelf kiezen. Hoe ga ik terug doen? Ga ik dan naar terug doen of wat anders? Nou, het is heel moeilijk om te kiezen, zeker als dat snel moet gebeuren. Nou, we gaan daar vandaag over hebben. Over als je heel snel iets moet kiezen. Ik was pas met iemand op stap een dag. En die had een bandje om zijn pols. En op dat bandje stonden 4 letters. W, W, J, D. Hebben we wel eens gezien of niet? En dat is een bandje, de ouderen kennen dat misschien wel. Dat die letters W, W, J, D, die staan voor What would Jesus do? Vrij vertaald, wat zou Jezus doen? En diegene die had dat bandje om zijn pols, zei hij, om altijd eraan te denken, als ik een keuze moet maken, wat zou de Heer Jezus nou doen? Dus die keek dan, als hij op zijn horloge keek, dacht hij altijd, oh ja, wat zou de Heer Jezus doen? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Bij keuzes die we moeten maken, wat zou de Heer Jezus doen eigenlijk? In de speelgoedwinkel is dat wat ingewikkeld. En vaak ook niet zo heel spannend. Maar ja, als het gaat over van die dingen rondom mensen en rondom ruzie en zo, dan wordt het wel wat spannender. Wat zou Jezus doen? Nou, daar gaan we vandaag mee bezig. Gaan we een gedeelte over lezen uit de Bijbel. Dat gaan we nu doen. We openen de schrift vanmorgen in het Lucas-evangelie. Opnieuw, daar zijn we mee bezig, richting Pasen en Goede Vrijdag. En vanmorgen maken we even een stap en we gaan naar Lucas 17. Lucas 17, vers 20 tot 37. En daarin lezen we over een gesprek wat Jezus heeft met de fariseeën, heel kort, en daarna wat uitgebreider met zijn leerlingen, over de komst van het Koninkrijk van God. Jezus vertelt over de komst van het Koninkrijk van God. En nou ja, dat is het Rijk van God, het Koninkrijk van God, dat lag in de verwachting van iedere Jood. Iedere gelovige Jood die had de verwachting dat er een koninkrijk van God zou komen. Dat God op een gegeven moment zou gaan regeren. Hoe of wat precies, daar stonden mensen heel verschillend in. Maar dat er een moment zou komen dat Gods regering helder zou worden in de wereld. En dat er dan ook vrede en welvaart en rust zou komen. Nou, dat was allemaal helder, maar wanneer niet? Nou, en de discipelen of de fariseeën vragen aan Jezus van wanneer komt dat koninkrijk van God volgens u? Het is geen strikvraag, maar echt een diepe vraag. Wanneer komt dat koninkrijk? Nou, daar gaat Jezus op reageren. Vervolgens gaat hij naar zijn discipelen daar verder over vertellen. En dan heeft hij het telkens over een van de dagen van de Zoon des Mensen. En nou ja, die hebben ook betrekking op dat koninkrijk van God. Die dagen hebben daar een plek in de komst van het koninkrijk. Dus daar, nou ja, daar gaat het wat over. We gaan het gewoon lezen. Lucas 17 vanaf vers 20. En toen hem, dat is Jezus, door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde Jezus hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnenin u of is binnen uw bereik. En hij zei tegen de discipelen: er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen: zie hier of zie daar is hij, maar ga er niet heen en ga daar niet achterna. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. En op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. En op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. En evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, moet zijn huisraad in huis, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om dat mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar dat wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, die zal het verliezen. Maar wie het zal verliezen, die zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal meegenomen en de ander zal achtergelaten worden. En de leerlingen antwoordden en zeiden tegen hem: waar, heren? En Jezus zei tegen hen: waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Tot zover het woord van onze God. Zalig, gelukkig degene die dit woord hoort en erna leeft. Amen. Deze woorden van Jezus gaan we bij stilstaan over de komst van het koninkrijk. Het is best een ingewikkeld gedeelte. Zeker ook de vraag: waar spreekt Jezus precies over? Over welke dag spreekt hij? Is dat een dag die al geweest is of die nog gaat gebeuren? Nou, daar gaan we bij stilstaan. En dus bij keuzes en plotselinge momenten. Gemeente van Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. De boodschap die Jezus aan zijn leerlingen geeft, die is: wees voorbereid. Wees voorbereid. Be prepared. Jezus die prepareert zijn leerlingen op iets wat komen gaat. Een moment. En dat moment is een plotseling moment. Een moment waarvoor Jezus zegt: wat jullie niet zomaar kunnen zien aankomen. Een moment als een bliksemflits. Een moment waarvan je dus niet kan denken: oh ja, nou, dat komt er dan en dan aan. Het is al bijna, dus ik ga eens wat wikken en wegen wat te doen. Nee, het is iets wat er ineens is. En het is een moment waarop iets gebeurt waarachter je niet meer terug kan. Wat je dan doet, heeft iets definitiefs. Wees daarop voorbereid, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Een plotseling moment waar het echt om gaat. Ons leven kent van die momenten. Plotselinge momenten. Dat er ineens iets op je pad komt. Onverwacht, en dat je snel moet kiezen wat te doen. En dat het ontspant wat je doet. Je krijgt een telefoontje van een klant. Niet afgesproken. En je eerste reactie is bepalend. Of een grote order heb je binnen. Of hij gaat langs je heen. Of degene waar je mond mee hebt, die kom je onverwacht tegen. En je bent nu met z'n tweeën, dus je kan iets zeggen. En je merkt, het is nu of nooit. Als je nog iets wil goedmaken, dan kan het nu. Anders zal je elkaar waarschijnlijk niet meer zien. Of je ziet iets in de winkel staan waarvan je weet dat het niet goed voor je is. En je hebt de tijden naar gegrepen, maar je bent er al een poosje vanaf. Maar ineens komt het verlangen op, merk je, om het weer te pakken. Maar je weet, als ik het nu pak, dan ga ik weer drinken. Of het moment dat het heel gezellig is met je collega. En ineens grijpt ze je vast, komt dichterbij. En jij denkt aan thuis en weet wat je nu gaat doen. Heel bepalend is. Of thuis nog een beetje heel blijft. Van je huwelijk gaat niet zo soepel en er moet wat gebeuren. En er is een moment waarop je dat ter sprake kan brengen. En dat moet je nu doen, voel je aan. Anders zal het gaan uitdoven en dooretteren. En plotselinge momenten, als bliksemschichten, waarop het op scherp staat. Of meegenomen of achtergelaten. En je moet kiezen. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op dat soort momenten. Ik zei net al wat onder uitleggers is de grote vraag waar Jezus het precies over heeft in dit gedeelte. Welke plotselinge momenten hij beschrijft. Hij heeft over het koninkrijk van God, de dagen van de Zoon des Mensen. En als eerste wordt er gedacht, en dat denk je jezelf misschien ook wel als eerste aan, dat Jezus het hier heeft over het einde der tijden. Over een moment dat Jezus zal terugkomen, of nog iets daarvoor, en waarop de wereld geoordeeld zal worden. En dat dat zal gebeuren dan, als Jezus terugkomt en dat oordeel komt, dat de een wordt opgenomen, in de hemel is vaak het idee, en dat de ander wordt achtergelaten op de aarde. En degene die wordt opgenomen in de hemel, die is dan veilig bij God, en dat de ander moet blijven in de ellende van het oordeel die te wachten staat. Dat is hoe het veelal wordt uitgelegd. En er zijn allerlei gradaties in hoe we dat dan precies moeten zien. En er zijn ook allerlei spannende boeken en films over geschreven, hoe zo'n opname, hoe dat dan in de praktijk zal zijn en zo. Nou, dat Jezus daarna verwijst, dat is een eerste invulling. Maar er wordt door een aantal uitleggers ook wel de vraag gesteld of wij wel zo ver moeten kijken bij deze woorden van Jezus. En of het niet gewoon zo is dat Jezus eigenlijk vooruitwijst op iets wat veel dichterbij ligt in de tijd toen en wat nu al achter de rug is, namelijk dat Jezus hier heeft over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Die verwoesting die gebeurde in 70 na Christus. Niet zo heel lang nadat Jezus op aarde was geweest. Door de Romeinen gebeurde dat heel Jeruzalem in de as werd gelegd. Een felle oorlog met honderdduizenden doden als gevolg. En Jezus die wijst daar profetisch vaker op vooruit dat dat zal gebeuren. En dat hij dat met deze woorden ook doet. En nou ja, dan wordt dat meegenomen en achtergelaten. Dat is niet iets wat God dan zal doen. Maar dat is dan iets wat de vijand zal gaan doen. De Romeinen. En dat Jezus zijn leerlingen zo voorbereidt op die strijd. Dat als je iets ervan voelt dat dat eraan ziet te komen, vlucht dan weg, meteen. Want de Romeinen die zullen niets ontziend zijn. Waarom er aan die strijd van de Romeinen wordt gedacht, wordt vaak verwezen naar vers 37. Daar stellen de discipelen een beetje een rare vraag. En aan het eind, Jezus heeft erover en ze vragen waar zal het dan gebeuren? En dan zegt Jezus heel cryptisch, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En het woord voor gieren was toen hetzelfde als het woord voor adelaars. Dus het kan ook dat de adelaars daar zich verzamelen. En adelaar, dat stond in het vaandel van Romeinse soldaten. Dus dat was gekoppeld aan de Romeinen. Dus het kan goed dat Jezus met dat laatste antwoord een soort van cryptische verwijzing naar de Romeinen deed. Dus nou ja, dat ligt een beetje in het midden. Waar verwijst Jezus naar? Naar iets wat nog zal komen voor ons of iets wat al geweest is voor Israël? Vaak in de woorden van Jezus zitten er wel meerdere lagen, dus hoeven wij niet te kiezen. En dat doen we vanmorgen ook niet. Wat we vanmorgen doen is dat we uitgaan van de boodschap van Jezus om voorbereid te zijn op het plotselinge wat kan gebeuren. En wat een keuze vraagt waarachter je niet terug kan. En dat is dan het plotselinge in ons leven nu, de momenten die we net noemden. Maar ook het plotselinge aan het einde van de tijden als Jezus terugkomt. Want op veel meer plekken komt naar voren dat als Jezus terug zal komen, dat plotseling zal komen, zal zijn en dat het dan op scherp staat. Hoe je tegenover die terugkomst staat. Dus we vliegen dat beide aan. Ja, hoe kan je daarop voorbereiden? Op dat onverwacht. Als je niet weet dat er iets komt of hoe het er precies uit zal zien, hoe kan je dan voorbereid zijn? Die twee sporen. Nou, Jezus die bereidt zijn discipelen voor door gewoon te vertellen. Hij zegt, weet dat er iets onverwachts komt. Weet dat. Nou, dat is vaak al heel wat, hè? Als je op onverwachte gebeurtenissen reageert, dat je al wat weet dat ze gaan komen. Dat je niet weet precies en zo, maar dat je al wel daar iets van kennis van hebt, dan ja, kan je er al wat beter op reageren. Hè? Rond zo'n onverwacht telefoontje van een klant of zo, of anderszins. Als je er al een beetje algemeen hebt over nagedacht, van, nou, als zoiets komt, hoe zou ik dan reageren? Dat helpt je al om beter te reageren. Of net als je met verslavende dingen worstelt, of daar tegenaan zit of zo. Bedenk welke situaties er kunnen komen en welke denkstappen je vervolgens zou kunnen gaan doen. Dan helpt dat als die momenten er daadwerkelijk zullen komen. Ook al weet je niet precies hoe of wat. Of rond het risico van je verliezen in een ander, verliefd worden op een ander. Weet dat dat kan gebeuren. Of als er een kink zit in een vriendschap, weet dat er maar een paar momenten zijn waarop je het weer goed kan maken vaak. Weet dat je voor een goed huwelijk het moment moet pakken om dingen ter sprake te brengen. Nou, die voorbereiding, die kennis, die helpt vaak al heel wat om op een goede manier te reageren als dat moment komt. Eigenlijk zit daarin dat je niet zomaar domweg leeft met oogklep op. Dat je ergens van binnen op scherp staat. Dat is het probleem van die mensen in de dagen van Noach die Jezus beschrijft. Hij zegt ervan, ze aten en ze dronken en ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven. Ze leefden gewoon hun leven, niks verkeerds aan. Maar ze wisten niet dat er iets aan zat te komen. Ze stonden niet op scherp daarom. En toen kwam die vloed plotseling, ja, en toen hadden ze geen antwoord. Hetzelfde verhaal met de mensen rondom Lot, inwoners van Sodom. Ook een verhaal waarin net als bij Noach verwoesting te wachten staat. En die inwoners van Sodom, die leefden ook gewoon hun leven. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Op zich allemaal niks verkeerd, zo gaat je leven. Maar ook zij leefden zonder erg of zonder scherpte of zonder een antenne van, hey, er kan iets gaan gebeuren. En ook zij hadden toen geen antwoord. Ze misten een scherpte toen het erop aankwam. Nou, Jezus zet zijn discipelen op scherp door te vertellen wat er gaat komen. Hoe kan je nou voorbereiden op het onverwachte door op scherp te staan? Door te weten dat het leven veel te ingewikkeld is om zomaar kabbelend te kunnen verlopen. Door te weten dat vaak ook je werk en relaties en huwelijk vaak veel te ingewikkeld is om zomaar kabbelend doorheen te gaan lopen. Jezus die zet op scherp. Ook vaak rond die doorbraak van het koninkrijk. Leef niet zomaar zoals het leven altijd maar door zou kunnen gaan of zo. Nee, weet dat ik terug zal komen. En dat er dan grote, prachtige dingen gebeuren. Weet dat, leef ermee, verwacht het. Goed, weet dat er plotselinge momenten zijn en dat je snel moet kiezen wat te doen en dat het ontspant wat je doet. In je werk, in je vriendschappen, in je huwelijk, in de gang met God. Oké, dat weet ik, dat die momenten er zullen zijn. Maar ja, dan nog, wat moet ik dan kiezen? Hoe moet ik dan kiezen? En zoals Jezus zegt, of ik dan naar binnen ga om nog even wat mee te nemen, of dat ik meteen wegga. Hoe kies ik? Zeker als het snel moet gebeuren, soms in split seconds. Ik las van de week iets opvallends over keuzes maken. Dat was in een al wat oude speech van Steve Jobs, de grote man achter Apple en de iPhones en noem maar op. Hij is inmiddels over een aantal jaar geleden overleden, maar zijn werk staat nog volop in de belangstelling, in je eigen broekzak wellicht. Maar ook zijn manier van leiding geven aan een bedrijf en de ideeën erover, daar wordt nog veel over gesproken. En hij sprak daar zelf ook af en toe wel over. En één speech van hem is heel beroemd geworden, die hij sprak tijdens een afstudeerplechtigheid op Stanford University. Misschien heb je hem wel eens een keer een aantal jaar geleden via YouTube zo voorbij zien komen. In die speech sprak hij onder andere over het maken van keuzes. En wat hem met name hielp om goede keuzes te maken. En heel verrassend, zei hij, en ook heel cru, dat is de dood. De dood. En dat maakt het wat indrukwekkend. Er was eerder kanker bij hem ontdekt. En dat was zo'n vorm dat artsen niks meer voor hem konden doen. En dat hij wist dat hij over een paar maanden zou sterven, dat bleek uiteindelijk nog langer te zijn. Maar goed, dat hing in de lucht. En hij zei, het besef dat ik gauw dood zal zijn, is het belangrijkste hulpmiddel dat ik ooit heb gehad in de grote keuzes die ik moet maken in mijn leven, in het bedrijf. Hij zei, omdat in het licht van de dood alleen overblijft wat echt belangrijk is. Dus allerlei bijzaken die ook een rol spelen in keuzes, wat mensen ervan vinden en zo. Hij zegt, dat viel allemaal weg. Ik zag het echt belangrijker door te weten dat ik niet meer lang zou leven. Nou, dat vormde voor hem een kern rond keuzes maken. En hij gaf daarom aan alle jonge mensen die er waren tegen wie hij sprak, het volgende advies: leef daarom elke dag alsof het je laatste dag is. En dan maak je alleen maar goede keuzes. Dus leef elke dag alsof het je laatste dag is. En dan maak je alleen maar goede keuzes. Hij zei er ook wat grappig bij. Als je dat doet, dan heb je in ieder geval 1 dag met de juiste intentie geleefd. Je laatste dag. Leef elke dag alsof het je laatste dag is. Een hele nuchtere kijk in het maken van keuzes die je goed kan helpen. Wat is echt van belang en wat minder. Maar ik denk voor iemand die Jezus volgt, kan je nog wel een stap verder rond dit advies. Want voor een mens die Jezus volgt is niet alleen de dood een onderscheidend moment, waarin je ziet wat belangrijk is en wat niet, maar ook de wederkomst van Jezus. Ook de wederkomst van Jezus is een moment wat we verwachten en wat scheiding zal brengen. En wat, als je erover nadenkt dat dat morgen is, je op scherp zet van wat van belang is en wat niet. Dus als de vraag is, hoe kan ik de goede keuze maken op die plotselinge momenten, zou ik zeggen, leef elke dag alsof het je laatste is. En leef elke dag alsof het de dag is van de wederkomst van Jezus. Ik denk dat je dan in ieder geval altijd zal kiezen in het licht van het koninkrijk. Het koninkrijk, wat dan op die dag als Jezus terugkomt, volledig zal zijn. Als je elke dag leeft met het besef dat dat dichtbij is, dan gaan je keuzes vanzelf ook richting dat koninkrijk. Jezus zelf zegt over dat koninkrijk nog veel mooiers. Hij zegt dat koninkrijk, dat is er niet pas op de dag dat die zoon des mensen zal komen of zo. Nee, hij zegt dat koninkrijk, dat is er nu al. Heel opvallend, zegt hij tegen die fariseeën, als ze vragen wanneer komt het koninkrijk? Nou, zegt hij eerst, het zal niet met allerlei waarneembare tekenen zijn, die iedereen zomaar zal zien. En oh, daar komt het. Want, zegt hij, het is er al. Het koninkrijk van God is binnen in u, zegt hij. Het koninkrijk van God is al onder u, het is er al, het is al binnen je bereik. Jezus bedoelt zichzelf. Hij, in wie we Gods regeren, Gods rijk, Gods koning zijn, al zien. Het koninkrijk, dat is er dus al, met dat Jezus is gekomen. En het zal nog volledig doorbreken op die laatste dag. Maar het is er ook al, in Jezus. Wees daar bewust van, in je kiezen, op die plotselinge momenten, ook de minder plotselinge momenten. Het koninkrijk is er. En welke keuze past bij dat koninkrijk? Welke keuze zou het houden als Jezus terugkomt naar zoiets? Dat je daarin deze gedachte oefent. Dat je zo wat een koningskrijk denken oefent. Het is heel spannend om dat te bedenken rond concrete keuzes in je werk of zo. Waar je misschien wel voor staat of elke dag die wat langskomen. Want dat is ook niet zomaar helder. Wat is nou precies koningskrijk denken en wat niet? Maar wel een goede check in het maken van keuzes. Gaat dit mee in het licht van het koninkrijk? Helderder wordt het denk ik als het gaat over relaties. Als er de kans is om mot bij te leggen. Of de kans is om je huwelijk recht te trekken. Of de kans om verslaving uit de weg te gaan ofzo. Dan is het veel helderder wat in het licht van het koninkrijk goed is te doen. En leef elke dag. Alsof het de dag is. Van de Zoon des Mensen. Goed, als laatste. Over die plotselinge momenten en keuzes en zo. En dingen waar we niet achter terug kunnen. Wat er kan gebeuren als je dit zo leest. En dit zo hoort. Dat er een bepaalde angst of zo komt. Zeker als het gaat over het koninkrijk. En als er van die woorden vallen van meegenomen worden en achtergelaten worden. Ja, dan kan je het voor je het weet in een bepaalde kramp brengen of zo. Maar ik denk dat is Jezus' bedoeling niet, die kramp, richting zijn leerlingen. Dat zij verstijfd moeten gaan leven en angst en pas op wat je doet. Want daar is het werk van Jezus veel te belangrijk voor, om in die kramp te schieten. Zijn werk, hij benoemt dat ook in vers 25. Hij zegt, eerst moeten mensen zo veel lijden en verworpen worden. En Jezus laat zien dat de komst van het koninkrijk er niet zomaar zal zijn, maar dat dat door het lijden heen zal gaan. Voor Pasen is een Goede Vrijdag nodig. Voor de opstanding is er het lijden. Voor de bevrijding en de verlossing is er dat Jezus in onze plaats is gaan staan. En dat Jezus moet lijden voor hij weer komt. Dat is er. Opdat velen met hem zullen kunnen meegaan als hij terugkomt. Als wij gaan focussen op onze keuzes, zeker ook richting die grote dag, dan is de kans groot dat de kramp erin schiet. En dan is de kans groot dat we het evangelie voorbij gaan. Want de enige keuze waar wij voor staan, dat is de keuze voor Christus. De enige keuze, het enige wat ons kan redden richting het einde van de tijden, dat is het gaan schuilen in het lijden en sterven van Christus. Meer niet. Wij zien het hem doen, deze weken, dat hij moet lijden, dat hij verworpen moet worden. Het was om ons die vaak dingen laten lopen, mot, verslaving in huwelijk. Om ons daaruit te trekken, om ons de kans te geven, om het niet op eigen kracht te hoeven redden, maar op zijn kracht. En daar ligt uiteindelijk onze belangrijkste oefening. Daar ligt de kern van koninkrijksoefening. Weten dat Christus er is. En dat er in hem te schuilen is. Elke dag richting je einde. Elke dag richting je wederkomst. In elke keuze die je maakt voor het aangezicht van God. Dat er om hem te schuilen is. En zeker op die laatste dag. Om dan in zijn schaduw te stappen. En in genade door hem aangenomen te kunnen worden. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.